Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 2. 84, 1 en 2. Gemeente, wij lezen nu uit het woord van God. De evangelie naar Lucas, hoofdstuk 7, de versen 36 tot en met 50. En deze geschiedenis gaat over de zalving van de Heer Jezus door een zondige vrouw bij Simon de Farizeeër. Lucas 7 vanaf vers 36. En een van de Farizeeën vroeg of Jezus bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de Farizeeër binnengegaan was, lag hij aan. En zie een vrouw in de stad die een zondares was. Kwam te weten dat hij in het huis van de Farizeeër aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de Farizeeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: meester, zeg het. Jezus zei: een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven. Maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. En met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd. Maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover de lezing van het woord van God. Ook vanmiddag willen wij ons geloof belijden in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna uit Psalm 68, het 10e vers. Wij belijden als volgt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij komen voor het aangezicht van de Heere en hem om zijn zegen vragen in deze dienst. Laten wij bidden. Heere onze God, wij loven en prijzen uw naam, want u bent een God van eeuwig heil, een God die verlost. En u hebt dat bewezen in de Heere Jezus Christus. Wie zou dan niet u, die hoogste majesteit, prijzen? U komt alle lof en dank en aanbidding toe, nu en tot in alle eeuwigheid. U bent die God die tot ons spreekt. In uw woord. En waar uw woord open gaat, daar horen wij aan de ene kant de wet die ons veroordeelt en die ons laat zien wie wij zijn, zondaren voor u. Maar in uw woord wordt ook het evangelie geopend, dat bevrijdende evangelie. Dat spreekt van verlossing door het bloed van de Heere Jezus Christus. En wij danken u, o God, voor dat wonderlijke en dat heerlijke evangelie dat niet uit ons mensen opkomt, maar dat van boven en van buitenaf tot ons komt, opdat wij zullen geloven in de naam van de Heere Jezus, de enige geboren Zoon van u, o God. En wij danken u dat wij hier vanmiddag mogen zijn, om het getuigenis te horen vanuit uw woord. En wij bidden van u, geef door de werking van uw Heilige Geest, dat we dat woord van harte mogen aannemen. Misschien wel voor het eerst in ons leven, maar ook telkens weer om gelovig amen te zeggen op uw woord en om gesterkt te worden en zo een nieuwe week in te gaan. Wat bent u goed, Heere, dat u ons deze rustdag schenkt. Een dag waarin we even mogen ontslagen zijn, althans velen van ons, van allerlei werkzaamheden. En we bidden dat we in die rust die we ontvangen, ons mogen concentreren op de dingen van uw koninkrijk. We denken ook aan hen die werkzaam zijn in de verzorging. Zegen ook hen, Heere, als zij op deze rustdag hun werk hebben te doen. Dat is ook noodzakelijk werk, zegen hen. Heere, wij dragen aan u op de gemeente van Utrecht-West. Wilt u ook hier wonen, in het midden van de gemeente, en het doen ervaren dat u de God bent, ook van deze gemeente, in Christus. Mogen jongeren dat ervaren, maar ook ouderen, ongeacht leeftijd, wie wij ook zijn. Heren, wij dragen de kerkenraad aan u op, ook dominee Hogeboom, zegen hem en zijn gezin en zegen onze broeder in het werk dat u hem hier geeft. Wij denken ook aan de ICF-gemeente. Wij bidden voor haar en voor dominee Bonhof. Wil ook daar uw zegen schenken. Wij denken vanmiddag, Heren, aan broeders en zusters die onder druk leven, die niet de vrijheid hebben die wij genieten in andere landen. In het bijzonder denken wij aan christenen in Myanmar. Wilt u hen beschermen en standvastigheid geven waar zij onder druk staan, zowel van de kant van de overheid als uit de kant van de samenleving. Dat zij niet in de greep komen van de angst, maar dat u hen wil sterken, Heere, om de naam van de Heere Jezus gelovig te blijven belijden. Heere, wij bidden ook voor uw kerk in Mexico, voor christenen daar. Wij denken aan priesters en voorgangers die zich openlijk uitspreken tegen het gebruik van drugs en de drugshandel en het geweld dat daar plaatsvindt en dat daarmee verbonden is. Wilt u ook hen moed geven en kracht? Wij denken aan Mexicaanse gelovigen met een inheemse achtergrond die het zwaar hebben, die onder druk staan, omdat zij gebroken hebben met de tradities en die achteruitgesteld worden daarom. Houdt u hen vast, Heere, en geeft u hen de troost van uw nabijheid. En zo bidden wij voor heel uw kerk, ook in ons eigen land, en bidden voor het werk van evangelisatie. Gedenk hen, Heere, die het woord verkondigen, en daarin hebt u een roeping gegeven aan heel uw kerk. Niet alleen aan enkele mensen, maar sommigen als evangelisten reiken uit naar hun medemensen. Bescherm ook hen als zij van persoon tot persoon het woord doorgeven. En zo bidden wij van u, laat uw koninkrijk komen, o Heere, en breekt u het rijk van de vorst van de duisternis af. Wij vragen dat van u. Zegen ons in deze dienst. Laat uw woord voor ons opengaan en wil door uw geest spreken tot onze harten. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden zal nu plaatsvinden. Er zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de zending en de derde voor de kerk. We zingen ter voorbereiding op de verkondiging van Gods woord uit Psalm 73, de versen 9 en 10. We doen dat uit de bundel Weerklank. Psalm 73, de versen 9 en 10. Gemeente, vanmiddag in de prediking willen we met elkaar gaan letten op de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben. De zalving van de Heer Jezus bij Simon de Farizeeër. En als centrale tekst mogen we daarbij denken aan vers 47, waar de Heer Jezus deze woorden spreekt: haar zonden die veel waren zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking uit Psalm 31, de versen 17 en 19. Psalm 31, vers 17 en 19. Gemeente, in het evangelie wordt ons de grote liefde van God verkondigd. Een liefde voor een zondige wereld. Een liefde die zo zichtbaar wordt in de Heere Jezus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. De vraag mag gesteld worden: hebben wij hem lief? En waarin komt onze liefde dan uit? Mag het ons alles kosten? Of mag het ons niets kosten? Waar de liefde van Christus woont, daar zullen wij hem ook lief hebben. Die vraag die Jezus stelde aan Petrus: heb je mij lief? Die kon hij niet anders beantwoorden dan met: ja, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En bij de een zal die liefde sterker zijn dan bij de ander. En naarmate we onze eigen verlorenheid leren kennen, zal onze liefde tot de Heere Jezus Christus ook sterker worden. Er zijn sommigen die meteen al aan het begin van hun geloofsleven een vurige liefde aan de dag leggen voor Christus. Zo iemand is de vrouw die in de geschiedenis vanmiddag een belangrijke rol speelt. Zij woont in dezelfde stad als waarin een zekere Simon de Farizeeër woont. En zij staat bekend als een zondares. Die twee ontmoeten elkaar. En zij ontmoeten elkaar rondom de persoon van Jezus. Op een gegeven dag is de Heere Jezus namelijk uitgenodigd door een Farizeeër. Op zich is dat al heel opmerkelijk, want dat gebeurde niet vaak. Althans, de evangeliën berichten daar maar één keer van, en dat is in deze geschiedenis. En zoals uit het vervolg blijkt, niet alleen Jezus is uitgenodigd, maar er zijn ook andere gasten aanwezig, waarbij je kunt denken aan vrienden van Simon de Farizeeër en ook aan de discipelen. Jezus is uitgenodigd om een maaltijd te gebruiken. Dat hoorde daarbij. Als je op bezoek komt, dan eet je mee. Dat is iets van die typische Oosterse gastvrijheid. Maar van gastvrijheid merken we niet heel veel bij Simon. Haast onopvallend staat het er in de tekst dat Jezus het huis binnenging en aanlag. En later zal blijken dat Simon daarbij een groot gebrek aan liefde aan de dag legt. Want het hoorde bij het minste gebaar van gastvrijheid dat de voeten van de gasten werden gewassen, dat hun hoofd gezalfd werd met olie en dat zij een kus kregen. En deze minste blijk van hoffelijkheid laat Simon achterwege. Jezus komt binnen en hij ligt aan. Het laat wel zien dat die uitnodiging van Simon niet is voortgekomen uit liefde en respect voor de Heere Jezus, maar dat het hem er meer om te doen is om deze prediker uit Galilea eens wat nader te observeren. Nou, daar krijgt hij alle gelegenheid voor. Want in die stad woont een vrouw. En zij wordt hier genoemd een zondares. Nou, wat dan precies haar zonde geweest is, dat wordt niet vermeld. Je kunt daarom aan allerlei zonden denken, maar ik denk toch dat juist het feit dat zij een zondares genoemd wordt, zonder een nadere aanduiding, duidt op één bepaalde zonde. Zonde van prostitutie, waarin aan deze vrouw zich heeft overgegeven. Een overspelige vrouw. En daarmee wil absoluut niet gezegd zijn dat vrouwen nou eenmaal slecht zijn en dat mannen vrij uitgaan. Want waar een vrouw zondigt, daar is ook een man in het spel. En denken wij ook aan die geschiedenis in Johannes 8, waar de fariseeën een vrouw bij Jezus brengen die in de daad van overspel gegrepen is. En dan wijst de Heere Jezus naar al die mannen en zegt: wie van u zonder zonde is, laat die de eerste steen maar werpen. En dan druipen ze allemaal af. Nee, vrouwen zijn niet slechter dan mannen. En dat zij een zondares genoemd wordt, het valt mij althans op dat haar naam niet genoemd wordt. Wat wel het geval is bij die fariseer, bij Simon, die kennen we bij naam. En dat is niet een al te beste naam. Deze Simon, die in deze geschiedenis getekend wordt, ten voeten uit. De vrouw heeft gehoord dat Jezus in de stad is. En in het huis van Simon, de fariseer. Hoe kent zij Jezus? Nou, dat zijn van die details die, waar de Heilige Geest ons niet nader over inlicht. Maar je kunt enigszins het invullen. Zij moet over Jezus gehoord hebben. Mogelijk heeft zij hem zelf gehoord. Jezus heeft onder andere gezegd: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Het is mogelijk dat Jezus die woorden in deze tijd gesproken heeft. En hier is deze vrouw veroordeeld, afgeschreven vanwege haar zonden. Een verlorene, een mens voor wie geen hoop meer is. Maar nu heeft zij moed gevat. Vanwege de woorden die zij opgevangen heeft van de Heere Jezus. Hier is er één die haar hoop geeft te midden van haar hopeloosheid. Eén die haar kan verlossen van haar zware zondenlast. Is hij niet de profeet, de verlosser? Hij die spottend genoemd wordt, een vriend van tollenaren en zondaren. Bij hem moet zij zijn. Gemeente, een vraag naar onszelf toe vanmiddag. Zijn wij zondaren? Ja, natuurlijk zegt u, dat zijn we toch allemaal? Ja. Maar weet u dat ook? Want je kunt het ook heel goedkoop beleiden. Wij zijn allemaal zondaren. En ja, dan zeg je in feite nog niks. Maar zondaar zo dat je je wegschaamt voor God en de mensen. En ach, wat mensen van mij zeggen, dat is dan nog daaraan toe. Maar voor die hoge en die heilige God, ik kan niet bestaan voor hem. Heere, treed met mij niet in het gericht. Maar waar moet ik dan heen met mijn schuld? Gemeente, vanmiddag hebben wij geen ander antwoord dan wat wij hier lezen in ons gedeelte. Wij moeten naar Jezus toe. Hij is de verlosser door God gezonden. En niet alleen is hij onze hoogste profeet, maar ook onze enige hoge priester die zichzelf geofferd heeft aan het kruis. En daarmee de weg gebaand heeft naar de troon van God. Dat mag ons op de knieën brengen voor God. Dat geeft hoop. Daar mogen we moed uitvatten. Juist als je met je zondelast nergens heen kunt. Hier wordt de weg gewezen. En die vrouw, die weet, dit is mijn kans. En met een albasten fles, met zalf, gaat ze naar het huis van Simon. Albast is een zachte steensoort en werd vaak gebruikt voor het bewaren van zalf. Ik las ergens dat de vrouwen gewend waren zo'n flesje met zalf aan een ketting om hun hals te dragen. Als een lekker geurtje. Het kan zijn dat het dat flesje is wat ze meeneemt. Maar ze moet wel erg veel moed hebben om dat te doen. Want wat zullen de mensen zeggen? Als zij daar bij Simon, die onberispelijke farizeeër, het huis zomaar binnengaat. Je kan je toch heel goed voorstellen dat dat voor deze vrouw een struikelblok is. En dat ze uiteindelijk zou hebben gedacht van nou laat ik het toch maar niet doen. Want ja, dat is eigenlijk toch te gek om dat te doen. Dat kan niet. Maar weet u daar ook van die momenten in uw leven. Dat het je niet meer interesseert wat mensen zeggen. En wat mensen denken. Dat je maar één doel voor ogen hebt. Naar Jezus toe. En zo is deze vrouw gekomen. Mogelijk dat het een open veranda was, waardoor ze een wat gemakkelijke toegang had naar het huis en naar de plek waar Jezus en Simon waren. Maar hoe dan ook, ineens staat zij daar, bij Jezus, achter hem. De gasten liggen aan rondom een tafel in een kring, met de voeten naar achteren gestrekt, ook een Oosterse gewoonte. En terwijl zij achter de voeten van de Heere Jezus staat, moet ze hevig huilen. Tranen van berouw die ze nu de vrije loop laat. En die ze laat aflopen op de voeten van de Heere Jezus. en ze daarmee nat maakt. En dan met het haar van haar hoofd haar zijn voeten afdroogt. En ze kust. En dan pakt ze het flesje en ze zalft zijn voeten met zalf. Simon, die ziet dat. Wat zegt hij? Niets. Althans niet openlijk. Hij denkt des te meer. Als deze Jezus echt een profeet was, dan zou hij wel weten wat voor vrouw dat is. Een zondares. En dan is zijn conclusie, dan zou Jezus dat nooit hebben toegelaten. Want goede en slechte mensen, die horen toch niet bij elkaar. Hè? Rechtvaardigen, die mengen zich toch niet met onrechtvaardigen. Dat gaat niet samen. Daar heeft hij gelijk in, gemeente. Ja, toch maakt hij een fout. Wat is dat? Welke fout is dat? Deze Simon beschouwt zichzelf als zo'n rechtvaardige. Dat hij heiliger is dan die vrouw. En dat hij zich dus nooit zal inlaten met zo'n slecht persoon. Hij zal zich niet verontreinigen. En dat Jezus dat wel doet, dat laat wel zien dat hij geen profeet is. Want dan zou hij het wel geweten hebben. In ditzelfde hoofdstuk, bij de geschiedenis van die opwekking van de jonge man in Nain, weet u wat de mensen daar zeggen? Een groot profeet is onder ons opgestaan. Dat circuleerde dus onder de mensen. Jezus is een profeet. En Simon denkt bij zichzelf, nee hoor. Hij kan nooit een profeet zijn. En daarmee is Jezus afgekeurd. De gemeente, nou wordt het spannend. Want wat zal Jezus doen? Zal hij Simon nu gelijk geven? Zal hij die vrouw wegsturen? Zal hij die vrouw aanspreken? Het opmerkelijke hier is dat hij niet de vrouw gaat aanspreken, maar Simon in de eerste plaats. Straks ook de vrouw. Maar eerst Simon. En hij laat hem zien dat hij inderdaad een profeet is. En niet zomaar een profeet, dat hij de profeet is. En dat hij precies de gedachten kent van Simon. Dat hij in zijn hart kijkt. Jezus zegt tegen Simon, ik heb je iets te zeggen. Waarop Simon prompt reageert, meester, zeg het. En dan vertelt Jezus hem een gelijkenis. Een hele mooie manier om een bepaalde boodschap over te brengen. Er is een schuldeiser en die heeft twee schuldenaars. Ze zijn hem verschillende bedragen verschuldigd. De een 500 penningen, de ander 50. En een penning, een denarium, is het dagloon van een arbeider. Dus reken dan maar uit. Als je ervan uitgaat dat een arbeider 25 dagen in de maand werkt ongeveer, komt dat dus neer op het loon van respectievelijk 20 en 2 maanden. Het zijn geen astronomische bedragen, zoals in die gelijkenis van de talenten. Maar toch, voor een arbeider een aanzienlijke som. En die twee schuldenaars, die hebben geen geld om te betalen. En die schuldeiser, die scheldt het hun kwijt. En dan is de vraag aan Simon. Wie van die twee zal die schuldeiser het meeste lief hebben? Een hele simpele vraag. Simon had gezegd, meester, zeg het. Je denkt aan een meester, een leerkracht, die met zijn leerlingen spreekt en een vraag stelt. Nou, een kind in de klas kan die vraag beantwoorden. Ook vanmiddag in de kerk wel. Wie van deze twee mensen, aan wie iets vergeven was, zal het meeste die andere man lief hebben, van hem houden? Nou, diegene natuurlijk aan wie het meeste vergeven is. En dan zegt Jezus, zoals een meester of de juf in de klas het kan zeggen, dat heb je goed geantwoord. Merkt u het? Dat Jezus in het gesprek het haast ongemerkt het onderwerp heeft gebracht op de vergeving van zonden. En in die gelijkenis legt hij een verband tussen die twee. En laat hij zien dat de liefde een vrucht is van de vergeving. De vraag is dan, kunnen zondaren vergeving ontvangen? En volgens Simon is dat wel mogelijk, maar dan moet je wel heel onberispelijk leven. En dat betekent dus dat Simon kans maakt op vergeving van zijn zonden, als zijn zonden althans maar niet meer zijn dan zijn goede daden. Maar die vrouw die kan het wel vergeten. Wat laat Jezus nu zien in deze gelijkenis? Dat de vergeving van onze zonden een geschenk is van Gods genade. Zonder enige prestatie van onze kant. Onze daden, hoe slecht ze ook zijn, worden bij God niet in rekening gebracht. Dat is de boodschap in deze gelijkenis. En als wij vragen, waarom schenkt God dan genade en vergeving van zonde? Dan is het antwoord, hij doet dat om Christus wil. Dat is de enige reden. Want hij is de Zoon van God, die door God in de wereld is gezonden om in onze plaats te lijden en te sterven. Hij is onze plaatsvervanger. Hij, mijn middelaar en verlosser. Zo persoonlijk mogen we het maken. Gelooft u, geloof jij in Jezus als je verlosser? Dan ben je aan hem verbonden als je weldoener. Niet maar om hem even te bedanken en dan met je eigen leven verder te gaan, maar om met heel je leven hem dankbaarheid te bewijzen, om jezelf met alles wat je hebt en bent, je toe te wijden aan hem. Jezus wijst naar die vrouw. Hij past de gelijkenis toe. Hij zegt, Simon, Zie jij die vrouw hier staan, deze zondares in jouw ogen? Toen ik bij jou binnenkwam, heb je mij geen water gegeven voor mijn voeten. Maar die vrouw heeft mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Jij hebt mij geen kus gegeven, maar zij heeft niet opgehouden mijn voeten te kussen. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Wat een tegenstelling. Het was Simon blijkbaar allemaal ontgaan. En dan wijst Jezus haar aan en dan zegt hij, zie je hoe ze mij lief heeft. En weet je waarom ze mij lief heeft? Omdat haar zonden haar zijn vergeven. En haar zonden waren veel. En daarom heeft zij mij ook heel erg lief. De Heere Jezus zegt het zo. Haar is veel vergeven, want zij heeft veel lief gehad. En dan moeten we deze woorden goed lezen. De Heere Jezus bedoelt daar niet mee te zeggen dat op grond van haar liefde voor de Heere Jezus haar zonden zijn vergeven. Want dan zouden wij tekort doen aan het werk van Christus. Want hij vergeeft onze zonden alleen op grond van zijn eigen verdiensten en niet op grond van onze liefde voor hem. Dan zouden wij aan deze vrouw ook te veel eer geven. En dat zou zij zelf ook zeker niet gewild hebben. Dat bedoelde zij ook helemaal niet. Maar wat Jezus daarmee wil zeggen is dit. Die uitingen van haar liefde zijn een vrucht van de vergeving van haar zonden. Met andere woorden, haar is veel vergeven en dat blijkt hieruit dat zij veel heeft lief gehad. Zou die vrouw op dat moment dat beseft hebben dat haar zonden haar vergeven waren? Dat staat er niet met zoveel woorden. We weten dat deze vrouw naar Jezus toegetrokken werd en dat zij geweten moet hebben dat hij haar van haar schuld kan verlichten. Maar of zij op dat moment dat al zo heel duidelijk beseft heeft en zo zeker geweten heeft, dat lezen wij niet. Wat wel belangrijk is bij deze vrouw, is dat zij tot Christus komt. En daar gaat het om. En dan geeft de Heere haar ook achteraf de verzekering, uw zonden zijn u vergeven. En wat betekent dit voor ons? Misschien worstelt iemand vanmiddag wel met de vraag, zijn mijn zonden mij vergeven? Ik zou vanmiddag dan willen zeggen, begint u eens van de andere kant. Hebt u de Heere Jezus lief? En als je nu mag zeggen, of mijn zonden mij vergeven zijn, dat weet ik niet, maar hem heb ik lief en zonder hem kan ik niet leven. Dan blijkt daaruit dat uw zonden al lang vergeven zijn. Ja, zo kan de Heere ook werken. De een ontvangt vergeving door het geloof in de Heere Jezus en zijn hart wordt daarop met liefde vervuld. De liefde van God stroomt in ons hart. En bij de ander gaat het net andersom. Je wordt tot de Heere Jezus getrokken door zijn liefde. En achteraf leer je daaruit dat je zonden zijn vergeven. Wie weinig vergeven is, die heeft ook weinig lief. zegt de Heere Jezus. Moeten wij daar dan uit concluderen dat Simon die andere persoon in die gelijkenis is, die minder zonden had en aan wie daarom ook minder vergeven is? Nee. Want bij Simon ontbreekt de liefde in zijn geheel. Waar het hier om gaat is om deze vrouw recht te doen. Jezus komt voor haar op. En tegelijk houdt hij Simon een spiegel voor. Simon, jij beschouwt jezelf wel als een man met weinig zonden, maar waar is dan jouw liefde? En gemeente, komt Simon hiermee niet voor de dag? Als een echte farizeer, een schijnheilige, want hij meende dat hij geen zonden had. Hij had zijn leven zo goed voor elkaar. En hij kon straks bij de hemelpoort zijn papieren laten zien. En God zou de deur van de hemel wagenwijd voor hem openzetten. Maar nu blijkt dat zijn papieren helemaal niet in orde zijn. Heel ontdekkend. Ik denk dat Simon met stomheid geslagen is. We lezen ook geen enkel antwoord van hem. Hij heeft niets meer te zeggen. En zo houdt de Heere ook ons telkens weer in zijn woord een spiegel voor. Zie jij jezelf? Wat doe je met je zonden? Kun je daarmee verder leven, rustig? Of denken wij misschien, nou, het is met mij nog niet zo erg gesteld als met die ander. Maar daar kun je toch geen rust bij vinden. Nee, de enige rust vinden we bij de Heere Jezus. En dan zien wij ook het voornaamste verschil tussen deze twee, tussen die vrouw en tussen Simon. Deze vrouw heeft gezien, althans ze heeft er iets van gezien, wie Jezus is. En daarom heeft zij dit alles gedaan. En daarom had het allemaal zoveel waarde wat zij deed. Want zij deed het niet maar aan een gewoon gemiddeld mens. Maar zij deed dit aan Jezus, de Zoon van God, haar Verlosser. En Simon, die zag in Jezus niet meer dan een gewoon mens, ook een zondaar. En de persoon van Jezus had voor hem geen bijzondere waarde. En daarom kon hij niet begrijpen dat die vrouw zoveel liefde had voor Jezus. En daarom de vraag, gemeente, waar het in deze geschiedenis ook voor ons op uitloopt, is: wie is Jezus voor ons? Wat zien wij in hem? En dat maakt alle verschil in hoe wij tegenover hem staan. De een vindt het verspilde moeite om iets voor hem over te hebben, terwijl voor de ander het meeste nog niet genoeg is. Wat is het voor ons? Is Jezus u alles waard en jou? En als Jezus Simon heeft aangesproken, dan richt hij zich tot die vrouw. En dan zegt hij tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. En nu hoort ze het uit zijn eigen mond. Wat zal dat haar getroost hebben? En dan die reactie onder de mensen: wie is hij dat hij de zonden vergeeft? Maar het is één van beide. Of Jezus is een grote bedrieger En je moet geen waarde hechten en geen geloof hechten aan zijn woorden. Of hij is de Zoon van God. Hij is inderdaad die hij zelf zegt te zijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En zo worden wij ook vanmiddag uitgenodigd om naar de Heere Jezus toe te gaan. Als onze enige middelaar en verlosser. En dan zendt Jezus de vrouw weg met een dubbele zegen. Eerste is dit: uw geloof heeft u behouden. Ziet het geloof bij die vrouw. Het is natuurlijk wel waar, alleen Christus behoudt ons. Maar Christus kan alleen door het geloof worden aangegrepen. En daarom wordt hier van het geloof gezegd van die vrouw, wat in eigenlijke zin alleen van Christus geldt. Hij behoudt. Door het geloof. Uw geloof heeft u behouden. Ja, dan kom je niet zelf in het middelpunt te staan van ik ben zo'n goede gelovige. Maar dan komt Christus in het middelpunt. Hij heeft mij behouden. Mijn zaligmaker. Dat is het eerste. Uw geloof heeft u behouden. En het tweede, ga heen in vrede. Ze wordt weggezonden in vrede. Met de shalom van de Heere. Vrede die de heelheid aanduidt van onze verhouding tussen de Heere en ons. Een vrede die niet weggenomen kan worden. Niet door Simon de Farizeeër, niet door welk mens ook en zelfs niet door de Satan. Want Christus zelf is onze vrede. Het hart van deze vrouw moet wel overgelopen hebben van troost en dankbaarheid en van vrede. Gemeente, wij begonnen de preek met de vraag naar onze liefde tot Christus. En gaandeweg de geschiedenis is de aandacht verschoven naar het geloof. De vraag is: geloven wij? Geloven wij in hem die gekomen is om de zonde, ook mijn zonden, weg te nemen? Hij die daarvoor zijn leven aflegde aan het kruis, opdat ik met al mijn zonden tot hem zou vluchten en mijn hoop op hem alleen zou vestigen. Dat geloof zal nooit beschaamd worden. Daar staat Jezus zelf voor in. En ook vandaag spreekt hij deze woorden tot ieder die tot hem de toevlucht neemt. Man, vrouw, jongere, je zonden zijn je vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Amen. Gemeente, laten wij eindigen met dankzegging. U bent goed, Heere. Dat hebben wij vandaag weer mogen horen in uw huis. Waar het woord mocht opengaan. Die evangelieboodschap die spreekt van genade voor zondaren. Door onze Heere Jezus Christus. Die de weg wilde gaan van het lijden en sterven. Om onze zonden, om die weg te nemen voor eeuwig, voor goed. Opdat wij daarvoor u zelf terugkrijgen. En wij in liefde aan u, Heere Jezus, mogen verbonden zijn. Heere, mogen wij dat leven hebben. Dat is de moeite waard om te leven. Het draagt de belofte in zich van het eeuwige leven. Het is wel een leven van zelfverloochening en achteruitgang wat onszelf betreft. Maar we gaan ook steeds meer proeven van de liefde van Christus voor mij. Heere, gaat u zo met ons mee, ook de nieuwe week weer in, als het werk wacht, de school, onze dagelijkse bezigheden, taken die u ons geeft, mogen wij in alle dingen het doen ziende op u, Heere. Zegen ons dan met de vrede van de Heere Jezus Christus. Heb dank voor al het goede wat u gaf. Vergeef ons onze zonden uit genade. Amen. Gemeente, laten wij onze slotzang nu zingen, Psalm 18, het eerste vers, en we doen dat uit de bundel Weerklank. Ontvang u allen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.